Handhaven. We gaan handhaven. Klinkt het u bekend in de oren? Bekend verhaal? Voor mij wel. Ik heb namelijk een zoontje op de basisschool die net heeft geleerd dat een van de kerntaken van de overheid is om toe te zien op handhaving van de door haarzelf in het leven geroepen verordeningen, vergunningen, wetten en regels. Zoals het woordje vakantie onlosmakelijk verbonden is met het woordje werk, het eerste heeft geen waarde zonder het tweede, zo wordt handhaving in één adem genoemd met gedogen. De roep tot handhaving ontstaat na gedogen. Twee kernwoorden die deze week het gezicht van het nieuws bepaalden.
Nou, ik heb inderdaad gezegd dat het onze grote zorg is en dat in ieder geval niet kan dat er niet gehandhaafd wordt. En dat is ook de reden waarom wij erop hebben aangedrongen dat in het sociaal-economisch initiatief van het eilandgebied Curaçao er nu een passage staat over de raffinaderij, over de islam, waarin dus staat dat ze de milieueisen die er gewoon al zijn en die ook in het contract staan, dat ze die op zijn minst gaan handhaven. En wat ik zelf heel belangrijk vind is dat er ook staat dat we gezamenlijk scenario's gaan uitwerken. En waar dan voor het eerst ook in staat dat een van de mogelijke scenario's ook sluiting is van de raffinaderij. Ja, nou, er moet gewoon gehandhaafd worden. Daar hebben we natuurlijk al vaker met het bestuurscollege over gesproken. Maar een van de dingen is wel dat er gebrek is aan capaciteit en kennis en die meetapparatuur. En dat staat nu ook keurig opgenomen. Daar is dan ook geld voor dat daarin geïnvesteerd kan worden. En dan moet er, en dat is ook afgesproken, in het derde en het vierde kwartaal meteen aan worden begonnen. Dus ja, dit is gewoon wel echt winst, vind ik.
Winst. Het klonk aan het eind van de vorige maand bijna te mooi om waar te zijn. We gaan handhaven. Dit is winst. De wetten en regels die door de overheid gemaakt worden en moeten dienen om het tijdelijk samen zijn van ons mensen op dit kleine stukje aarde te accommoderen en te faciliteren, krijgen een stevige verankering in het bestuur op weg naar een nieuw Curaçao. Deze gouden belofte heet in politieke taal het sociaal-economische initiatief, het zij. In dit zij is een grote paragraaf ingeruimd om een visie te ontwikkelen op Curaçao met of op Curaçao zonder raffinaderij. En we gaan handhaven. Het is te mooi om waar te zijn. De belastingbetalers in de wijken Wichy, Marchena en Noord-Roosendaal en al die andere belastingbetalers die je pas hoort als de wind een keer niet uit het noordoosten komt, kunnen hun zegeningen tellen. Hun overheid, ja u hoort het goed, hun overheid gaat zich eindelijk serieus bezighouden met het gif en de zware metalen die als diarree dagelijks over de wijken uitgebraakt worden.
Dan treedt er dus meer verkoling op, dus meer roetvorming. En dan zal ook ongetwijfeld vluchtige koolwaterstoffen domweg, zonder te worden verbrand, de lucht in verdwijnen. En die vluchtige koolwaterstoffen, daarvan weet men, dat is doorgaans bijvoorbeeld benzeen en toluïen. En men noemt het ook wel kortweg aromaten. En aromaten zijn meestal kankerverwekkend. En benzeen is daar eigenlijk de bekendste van. En dat is een probleem. En roetvorming zelf is natuurlijk ook een probleem.
Ja, want dat heeft te maken met fijnstof?
Juist. Je kunt wel, kijk, een baksteen is ook een vaste stof. Maar alleen die adem je natuurlijk niet in, want die is wel te groot. Maar als een vaste stof heel fijn is verdeeld, dus ik leg het nou heel plastisch uit, dan kun je het natuurlijk ook gewoon inademen.
Winst. Ik telde mijn zegeningen, totdat vorige week ineens het bericht kwam dat een delegatie van het bestuurscollege met het privévliegtuig van de PDVSA naar Venezuela vertrokken was. Onze overheid met het privévliegtuig? Wat zijn ze daar gaan doen? Het bleek al snel dat het ging om een MOU, een Memorandum of Understanding, tussen overheid, u dus, en de exploitant van de raffinaderij, PDVSA. Een van de delegatieleden in dat privévliegtuig en dus kenner van de inhoud van dat MOU was gedeputeerde Mike Willem van Financiën. Kan ik dat MOU ergens verkrijgen?
Nee, dat is niet verkrijgbaar omdat ik daarnet zei waar we het in Venezuela over gehad hebben is het feit dat zij gereageerd hebben op onze concept MOU. Dat hebben ze aan ons overhandigd. Op basis van de eerste opmerkingen van onze mensen.
En de tekst van de MOU, wanneer komt die dan beschikbaar?
Wanneer ze het ondertekend hebben.
Oké, en dan wat ik neem aan dat u naar de eilandsraad terug moet met een MOU.
Nou, ik ken die details niet. Daar behoor ik het met mijn juristen over te hebben. Maar ja, als dat zo is, dan moet dat zo zijn.
Raar toch eigenlijk? Uw overheid ontwikkelt een MOU tussen haarzelf en de raffinaderij die de pers niet mag inkijken terwijl er net afspraken gemaakt zijn met Nederland om een visie op de toekomst te ontwikkelen, waarbij alle partijen betrokken worden. Dit riekt naar goed bestuur. Raar, het wordt nog gekker. Deze week was er dan eindelijk het vervolg op de rechtszaak van Stichting Schoon Milieu Curaçao en de Stichting Humanitaire Zorg. Een zaak tegen de overheid. De zaak is feitelijk heel simpel. Er is een hinderwetvergunning afgegeven waaronder de ISLA giftige stoffen mag uitstoten. Deze uitstoot wordt stelselmatig overschreden en dus hebben beide stichtingen de rechter ingeschakeld om de overheid te dwingen om te handhaven. En zoals het aan het begin van deze column duidelijk werd, de overheid gaat binnen het zij ook daadwerkelijk handhaven. Dat was de rechter ook opgevallen. En daarom het even simpele als redelijke verzoek aan de overheid. Als jullie gaan handhaven, heeft de rechtszaak dan nog wel zin? En daarop kwam het verrassende antwoord, ja, procedeer door, want we gaan helemaal niet handhaven.
Het verzoek was dat het BC zou handhaven. De vergunning die ze heeft gegeven, dat die gehandhaafd zou worden. En het BC heeft dat geweigerd en dat was aanleiding tot deze procedure. Daarna is onlangs zij getekend en daarin staat dat in het vierde kwartaal gehandhaafd wordt. Dus eigenlijk ging ik ervan uit dat de procedure overbodig was. Omdat er nu besloten is dat er gehandhaafd gaat worden. En nu heeft het BC ook in een brief aan het gerecht, maar ook gisteren ter zitting gezegd, nee, we hebben niet besloten om te handhaven. Wat ook de rechter een aantal vragen ontlokte. Dat standpunt dat bleef ze aanhangen van nee, er is niet besloten om te gaan handhaven. Als we die meetapparatuur hebben, dan gaan we meten. Maar daar konden ze verder ook niet concreet in zijn. En dan zullen we later eventueel wel zien of wij gaan handhaven.
En wat was de argumentatie van het bestuurscollege om niet te gaan handhaven, om het besluit in ieder geval niet te herzien?
De argumentatie van toen de tijd, dat was in oktober 2006, was eigenlijk zeer onduidelijk in een besluit neergelegd. En die onduidelijkheden zijn ook aan de orde gekomen. Wat nu meer relevant is, waarom hebben ze het zij ondertekend en dus gezegd we gaan wel handhaven in het vierde kwartaal en zeggen ze nu dat ze het niet doen. En daar kwam uiteindelijk de gemachtigde van het BC zei van ja, de formulering van het zij die was onduidelijk. Er waren nog meer, er staat bijvoorbeeld in, zij gaan de milieunormen handhaven, waarop de rechter vroeg welke normen bedoelt u precies. En daar had het BC ook geen antwoord op. En ze zei dus het zij is onduidelijk geformuleerd. Wat de rechter ook ontlokte van ja, maar hoe kan dat nou, want er zijn een heleboel mensen bij het opstellen van die tekst betrokken geweest. En wat is daar dan onduidelijk aan? En daar kwam verder geen antwoord op.
Maar dit antwoord in de rechtszaal moet toch verrassend zijn voor jullie in eerste instantie, maar waarschijnlijk toch ook voor de oren in Nederland?
Ik denk dat in Nederland men daar niet blij mee is. Men heeft tijd en moeite gestoken om een zij te formuleren op basis waarvan een heel programma op financiële hulp en bijstand zal worden gaan uitgevoerd. En nu is ISLA daar een onderdeel van. En nu wordt opeens gesteld, ja, dat onderdeel, wat daar staat, dat bedoelen we niet zo. En dat is niet besloten. Ik denk dat Nederland buitengewoon teleurgesteld zal zijn. En dat ze eerlijk gezegd niet begrijpen hoeveel waarde ze dan aan een handtekening van het bestuurscollege moeten hebben.
Zou Hero dan toch gelijk hebben? Zou dit eiland dan toch ten onder gaan aan corruptie, vriendjespolitiek en nepotisme? Ik hoop het niet. Niet voor Hero, maar vooral niet voor die duizenden mensen die wonen onder de rook van de ISLA. En die hun hoop zouden moeten kunnen vestigen op de overheid. En die in de dagelijkse realiteit alleen staan en slechts een strohalm hebben aan een vasthoudend aantal vrijwilligers dat zich sterk maakt voor een beter milieu en een menswaardig bestaan. Begrippen die horen bij de kerntaken van de overheid.
Nou ja, kijk, je vraagt je soms af wat het belang van deze overheid is. Komen ze nou op voor de bevolking of komen ze op voor de milieuvervuiler en oliemagnaat PDVSA? En dat laatste lijkt nadrukkelijk steeds meer het geval. En dat verbaast ons bijzonder als je het zij leest. En kennelijk heeft deze overheid toch belang om niet te handhaven. Wij zijn al jaren zeer overtuigd van onze gelijk, om het zo maar even te noemen. Hoe triest het ook is, wij komen op voor de bevolking en doen dat omdat in de lucht zitten hoeveelheden giftige stoffen waar elk land zichzelf respecterende overheid van zou ingrijpen. En deze overheid weigert tot op de dag van vandaag om daar iets aan te doen. Nou, ik denk dat in een rechtsstaat en in een democratie moeten de rechten van de mens beschermd worden. En ja, de overheid heeft die taak en dat is aan de orde nu.
De overheid geeft helaas geen inzage in haar visie ten aanzien van de raffinaderij. De raffinaderij zelf weigert commentaar te geven op zaken die met het milieu te maken hebben. De Milieudienst mag niet praten met de pers. Aan de vooravond naar een autonoom Curaçao wens ik u desondanks een goede week. De aanhouder wint. Dat kan de Isla zijn, maar ook de milieubeweging. De mensen in Wichy, Marchena en Noord-Roosendaal mogen kiezen. Bon Simon.